een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 311. Zeg, met hoeveel vrouwen ben jij inmiddels naar bed geweest, Hans? We hebben niet zo heel veel te bespreken, Hans. En we spraken elkaar net al kort. Maar wat was dit nou weer voor een raar verhaal? Colin Cartier, die bemoeit zich blijkbaar met de relatieperikelen van Vincent Louis.
Ja, ja, ja. met de ex-relatieperikel van Vincent Louis. Het is een vreemde inderdaad. Het is komkommertijd. En dan vallen sommige dingen wat eerder op dan andere.
Ja. Het gebeurt wel onder een populaire post. Hè? Want het gebeurt op het T100-account.
Ja.
Ik eet ondertussen even een laatste hapje van mijn boterham, als je het niet erg vindt.
Smakelijk.
Maar jouw oog was erop gevallen. Colin Cartier werd natuurlijk, wat is het? Ik denk al wel inmiddels 3 jaar geleden gepakt met doping. Is toen eigenlijk een volledige persona non grata geworden. Niemand wil weer iets met hem te maken hebben. En helemaal uit het niets. In een discussie die ook heel erg anders over ging. Namelijk eigenlijk een soort grappig onderrondje tussen Morgan Pearson en Vincent Louis over het zwemniveau van beide mannen. Zegt hij ineens, Vincent Louis was eigenlijk altijd een groot idool van mij, tot ik erachter kwam dat hij met 15 vrouwen het bed heeft gedeeld, terwijl hij een relatie had met Taylor Spivey. Nou, dat is dus sowieso al lang geleden. Maar wat gek, Hans.
Ja, het is een bizarre opmerking van iemand die op doping betrapt is en dat zich dan even komt moeien met wat eigenlijk gewoon een meme is en een beetje trash talk tussen Morgan Pearson en Vincent Louis. Waarbij Morgan Pearson dus, want daar gaat de post over, hè, op de T100-account, ja. Zegt van hopefully Vince pushes the swim and stops sitting in the swims. Waarop Vincent Louis ook had gereageerd van als jullie dit mij hadden laten zien, dan had ik er nog harder van weggezwommen in de wedstrijd. Ongeveer niet in dezelfde woorden, maar dat was wat hij ongeveer zei. Maar dan kwam dus die reactie van Colin Chartier. Ik zag weinig andere atleten die op Colin zelf hebben gereageerd. Wel veel reacties natuurlijk van dat hij in de juiste plaats zit om daarover te oordelen als zijnde een echte cheater en dat er geen plaats is voor dopers in de sport en een hoop gedoe. Ja, het is een opvallend. Wat een manier om de podcast te openen, Tim.
Ja, maar zijn we er wel een beetje doorheen, hè? Of heb jij nog een dingetje? Het was wel een rustig weekje, Hans. Maar misschien eventjes aftrappen met Ironman Cozumel. Want dat was natuurlijk wel de grote wedstrijd van dit weekend. Eigenlijk ook de enige wedstrijd.
We meteen naartoe gaan, inderdaad. Want qua zwemmen gesproken. Er is niet zo heel snel gezwommen in Cozumel.
Ja, sterker nog, er is niet alleen niet heel snel gezwommen. Er is ook niet zo heel snel gereced, toch? Mm-hmm. Ik bedoel, winnende tijd uit mijn hoofd 7:48.
Ja.
Bij de vrouwen weet ik het. Even kijken, opzoek. 8:29. Zeker voor Cozumel begrippen, Hans. Mm-hmm. Zou je bijna kunnen zeggen dat het gewoon langzaam is, toch?
Ja, ja, ja. Nu, we moeten daar ook meteen bij zeggen, het was niet de allersterkst bezette Cozumel. Als we dat vergelijken met de voorgaande jaren, toen hadden we echt wel wat kleppers daar aan de start. Nu gewonnen door Arthur Horsot, de Fransman, die we nog kennen van Lanzarote. En die wint dan in 7:48:18. Maar ik was vooral aan het kijken naar de zwemtijden. Want dat is eigenlijk het eerste wat je doet. Hè. Je zit op de trekker te kijken bij Ironman Cozumel om te zien van hoe snel is er gezwommen. Nu, in het geval van Arthur Rousseau valt dat heel goed mee. 49:01. Hij is meestal niet de snelste zwemmer. Maar de allersnelste zwemtijd daar, die was ook niet echt wat we daar gewend zijn. Taalman 41:01. Het is ooit sneller gegaan. Dus,
niet zo'n klein beetje ook. Maar wat jij zegt, het was niet de meest sterk bezette Ironman Cozumel. Patrick Lange, die meldde zich natuurlijk ook af, bijvoorbeeld. Dus dat is al jammer natuurlijk.
Ja.
Ik moet ook wel zeggen, ik vond het ook niet een hele interessante race daardoor om te volgen, Hans. Het was, het had niet zo heel veel om het lijf dit keer, hè?
Nee, inderdaad. En ik heb af en toe op de trekker zitten kijken. En vooral ook in de gaten gehouden van hoe het zat met het oprukken van Emmanuel Lejeune. Die op een gegeven moment in de marathon aan het opschuiven was richting de top 10. En dan plots wegviel. Ik weet nog steeds niet waarom. Dus wat de reden daarachter was. Maar die heeft hem alleszins niet uitgedaan, helaas. Want dat maakte het nog even spannend voor ons Belgen. En dan was het uiteindelijk ook nog wel kijken naar Mitch Wismans. Die op zich ook wel sterk bezig was. Hè?
Ja, die deed natuurlijk precies hetzelfde. Hè? Oprukken richting de top 10. En Mitch die slaagde er wel in om in de laatste loopronde uitgerekend Nou ja, van een, nou ja, uiteindelijk, hij begon de marathon een 17e, eindigde hem precies op een 10e plek. Dus dat is echt wel heel indrukwekkend. Ik moet daar wel eerlijk bij zeggen, kijk, tijden, je kunt er natuurlijk niet zo heel veel over zeggen, maar een tijd ruim boven de 8 uur, zeker dan in Cozumel, is gewoon niet heel goed, 8 uur 6. Mm-hmm. Aan de andere kant, eerste jaar prof, ervaring tanken, 10e plek op je palmares, dat is natuurlijk hartstikke lekker. Hij sprak na afloop gelijk van een hele mooie dag. Dus dat is fijn. En dan vanuit hier denk ik lekker gaan kijken wat je volgend jaar kan gaan doen. Ik moet ook wel zeggen, tegelijkertijd, en dat is misschien een iets gevoeliger onderwerp. Maar dit is ook wel een discussie die je natuurlijk eigenlijk ieder jaar wel kunt voeren. Want ieder jaar heb je atleten die hun debuut gaan maken. Die de overstap maken naar het profveld. Nou, als je dan naar Nederland kijkt, is Mitch Wisman. Mitch Wismans is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Kira Meulenberg is daar minstens een goed voorbeeld van. Je ziet dan wel gewoon dat soort atleten toch nog een beetje tekort komen. Hè? En met een beetje is wel een understatement. Want ze komen aanzienlijk tekort ten opzichte van echt die profatleten die de toon maken, zeg maar. Die de toon bepalen. Ja, het blijft altijd lastig, hè, Hans. Wanneer maak je nou de overstap naar het profveld en wanneer kun je nog beter wachten?
Ja, dat is een discussie die we al een paar keer hebben gehad en die blijft doorgaan, inderdaad. Ik denk dat daar twee dingen in te nuanceren zijn. Eén is, het is natuurlijk een stukje gemakkelijker als je een top agegroeper bent en je zit in de nationale top of de nationale subtop en je krijgt die licentie van die dan ook te grijpen, want dat maakt het gemakkelijker om je in te schrijven voor wedstrijden. Dus dat is één aspect van het pro zijn, want ook dat hebben we eerder besproken. Ze zijn denk ik op één hand te tellen, de pro's die echt 100% van de sport kunnen leven en er helemaal niks naast moeten doen. En daar zijn er ook nog wel een aantal van waarvoor het net rondkomen is en niet dat je kan spreken van een luxueus leventje. Maar een tweede is ook van, het wil niet altijd zeggen als jij subtop bent op nationaal niveau en een supergoeie agegroeper, dat je meteen ook die stap naar de subtop of de top bij de pro's zet. En ik denk dat bij dit soort atleten ook wel altijd een beetje als voetnoot moet gebruikt worden. Ik denk dat daar de verwachtingen ook juist moeten gezet worden.
Ja.
Langs de andere kant blijft een top 10 een Ironman, blijft een top 10 een Ironman, ongeacht van wie dat er wel of niet is.
Nee hoor, ik wil ook helemaal niks afdoen aan die prestatie. Alleen, we zeggen natuurlijk ook terecht, het was niet de meest sterk bezette wedstrijd. Je finisht in 8 uur 6. Het is hartstikke knap, die top 10. Begrijp me niet verkeerd. Alleen, het is niet, weet je wel, je bent niet een bepalende prof op dat moment. En dat hoeft ook helemaal niet, hè, in je eerste jaar. Alleen, ja, weet je, we vallen dan misschien ook een beetje in herhaling, want die discussie hebben we inderdaad al vaker gevoerd. Van ja, wanneer maak je dan die overstap? En wanneer moet je ook gewoon bij jezelf denken van, nou, misschien blijf ik gewoon een hele succesvolle agegroeper en dat is het of zo.
Ja. Maar goed, in het geval van Mitch, daar zit nog heel veel progressie in, denk ik.
Zeker, ja.
Dus voor hem is het inderdaad de vraag van wanneer is het goede moment. En ja, ik weet je, dit is een discussie die ik de laatste maanden een paar keer heb gehad met insiders over een aantal atleten. Waarvan je soms zegt van ja, wacht die niet te lang om naar de volledige afstand over te stappen. We hebben in Marbella bijvoorbeeld met een paar mensen die discussie gevoerd bij een biertje over Jelle Geens, die nog altijd geen volledige heeft gedaan en die dat nu wel op de planning heeft staan voor volgend seizoen. Maar ja, weet je, de tijd stopt niet. En als je kijkt hoeveel jonge talenten we tegenwoordig hebben op die volledige triathlon, is ook de vraag van, moet je op een gegeven moment niet wat vroeger die stap zetten en dan misschien met het risico dat de resultaten niet direct volgen, maar dat je wel ervaring op doet en daaruit leert en je training kan aanpassen. Ja, dat is ook wel een ding, want ik zeg het, tegenwoordig lijkt het zeker op de volledige afstand dat een aantal jonge atleten er meteen staan. Langs de andere kant, Tim, ook daar nog aan toegevoegd aan die discussie, want die hebben we toen denk ik daar ook gevoerd, het feit dat we af en toe wat jonge atleten zien opduiken, die dan een paar topresultaten pakken en waar je dan eigenlijk 3-4 jaar later eigenlijk niks meer van hoort.
Nee hè, dat is ook gek hè?
Ja.
En wat wil je daar als conclusie uit trekken, Hans?
Dat het soms denk ik ook misschien te snel kan zijn dat je die stap maakt en dat roofbouw kan zijn op je lichaam. Ja. En ja, als je misschien te snel ook naar die volledige afstand gaat, ja, wat blijft er dan nog over natuurlijk? Hè? Ik denk dat het mooi is als je wat kan opbouwen en dat je een keer naar je eerste halve kan toewerken en uiteindelijk naar je eerste hele. Maar stel je voor, het geval van zo'n Solveig Lofset, je bent 20er en je bent al meteen wereldtop, wereldkampioen Ironman. En je hebt nog een carrière te gaan van ja, pakweg 15 jaar. Hè? Want dat zien we wel bij de vroegere Ironman-kampioenen. Ja, dat is tegen de 40 aan of zelfs daarover in een aantal uitzonderlijke gevallen. Wat rest er dan allemaal nog? En ga je dan nog 15 jaar lang dus met een keigrote sticker op je rug rondlopen van Ironman-wereldkampioen geweest? Ja. Dus, de voer voor discussie. Ik vind dat eigenlijk ook wel eens eentje om misschien eens wat verder te analyseren.
We kunnen wel weer gewoon PTO-races doen, hè Hans? Want de PTO heeft het boetekleed aangetrokken. Ze hadden toch wel een beetje spijt van hoe ze het hebben aangepakt vorige week in Dubai. En het gaat niet meer gebeuren, dus dat is fijn.
Ja, laten we het hopen.
Nou, dat geloof ik best, toch? We moeten ze ook een beetje een kans geven.
Ja. Dat
je klinkt niet alsof je
veel gedaan, hè?
Nee, nou, je klinkt wel heel negatief, hè?
Ja, nee, maar het is gemakkelijk om te zeggen van ja, dit had nooit mogen gebeuren en we leren hieruit en we gaan dit nooit meer doen. Maar ja.
Nou ja, het gebeurt niet zo heel vaak dat een CEO, in dit geval, hoe heet die, Sam Renouf, een video opneemt waarin hij dus aangeeft van oké, we hebben dit fout gedaan. Mm-hmm. Dus dat is wel netjes, toch? Eerlijk is eerlijk.
Ja, het is inderdaad. Het is goed dat hij het benoemt en dat hij het zegt. Maar ja, ik blijf nog altijd wat sceptisch hoor. Ook richting volgend jaar. Ook nog een discussie die ik de afgelopen weken heb gehad. Van ja, wat met de T100? Het is leuk. Ik was zaterdagavond op het einde seizoens evenement van SMO Scott, waar ik de moderator was van de avond. En de prijsuitreiking in goede banen leidde. En wat interviews heb gedaan met mensen. En ook daar ging het toen over de T100 met een aantal van de elite-atleten van SMO aan babbelen. En die zeiden ook van ja, wat gaat dat volgend jaar allemaal geven? Ik zeg ja, weet je, iedereen kijkt met argusogen van minder wedstrijden per geslacht. En we kennen nog maar 3 wedstrijden voor volgend seizoen. En alleen al dat gegeven, en dan mogen ze nu wel met excuses komen, maar ze zouden beter echt een geweldig statement brengen en zeggen van oké, voor volgend seizoen, we gaan tegen die datum alle races van de kalender vastleggen, bla bla bla. Maar ja, dat zie ik nog niet meteen gebeuren, Tim.
Nee, nou, ik hoor het al. De sfeer zit er weer goed in.
Ja.
Hey, Yvonne van Vlerk heeft pech, Hans.
Overigens, voordat we daar naartoe gaan, want dat vond ik ook wel een opmerkelijke, want ja, daar kunnen we eigenlijk nog even op doorpakken, want wij hadden vorige week al opgenomen voor de uitgebreide reactie van Maarten Varil online kwam. Want wij hebben toen nog een beetje zitten gissen van wat gaat Maarten doen. Eigenlijk in die uitgebreide reactie laat hij nu wel doorschemeren van dat hij allicht niet Qatar gaat doen. Dus dat hij niet naar de Grand Final trekt. Omdat ja, de kansen dat hij daar nog een podiumplaats pakt in de WK-stand is bijzonder klein. Dan moet alles meezitten bij hem en alles tegenzitten bij de directe concurrenten. Dat gaat niet gebeuren, denk ik. Maar ook in zijn reactie geeft hij wel aan van ik ben de T100 en de PTO dankbaar voor alles wat ze voor de sport doen. En ze hebben flink wat centen geïnvesteerd en hij heeft daar als uitreden het wereldkampioen ook wel mee mooi van kunnen profiteren. Maar het was wel een hele duidelijke reactie overigens, hè, van Maarten, die zei van ja, dit is gewoon niet professioneel. En sterker nog, Maarten die zei, ik had mijn seizoen ingedeeld in de hoop van in de T100 mee te kunnen spelen voor de wereldtitel. En hij zei, had ik vooraf geweten dat er zo hard met datums zou geschoven worden en wedstrijden zou geannuleerd worden, dan weet ik niet of ik een contract zou gesloten hebben. Vond ik wel een hele straffe uitspraak.
Ja, dat was zeker, dat loogde niet om. Aan de andere kant moet ik ook wel zeggen, dat geldt voor het bericht van Maarten, maar misschien nog meer voor het berichtje wat Hayden Weld daar weer kort na online had gezet. Ik vond het ook wel weer erg een beetje een toon hebben van we moeten de PTO toch dankbaar zijn en een beetje het sociaal wenselijke gelul, om het maar even plat te zeggen. Dan denk ik ook, jongens, je mag ook wel iets meer bij je statement blijven of zo. Vond je dat niet?
Nee, klopt, klopt. Natuurlijk hebben ze wel een punt, hè, want ik wou het daar ook eigenlijk over hebben, van ik ben kritisch op de T100. Langs de andere kant moeten we blij zijn dat dankzij de T100 er een hoop geld in de sport wordt gestoken. Er wordt over gepraat, het komt op Eurosport. Bedoel, in alle andere omstandigheden zouden we zeggen van wauw, dankjewel PTO en T100. Alleen als je naar de kwaliteit van de wedstrijden kijkt, is dat nog wat anders. En ja, weet je, dezelfde discussies die we eerder hebben gehad, hè, over de T100. Op zich, het is een goede organisatie voor de pro's. Moeten zij op zich wedstrijden organiseren en proberen dat alleen te doen? Dat blijft bij mij het grote vraagteken erbij.
Ja, dat is het. En dat vind ik ook, ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Het is natuurlijk helemaal prima om daar kritiek op te hebben. En dat mag je het liefst constructief naar buiten brengen. Maar als je dat minder constructief wil doen, oké, ook helemaal goed. Dat moeten atleten volgens mij ook helemaal prima zelf kunnen beslissen of ze dat willen doen. Dat lijkt me hartstikke wenselijk, eerlijk gezegd. Waar ik wel vind dat een beetje door wordt geslagen, en misschien een goed voorbeeld daarvan is die Triathlon Hour podcast. Die hebben, weet je wel, dan zit ik die stories een beetje te bekijken, want ze zijn natuurlijk heel groot en populair op Instagram. Tijdens die wedstrijd gaat er dan van alles fout. Dan zie ik allerlei stories voorbij komen bij ze van en polletjes. Moet Sam Genoeg opstappen? Moet die ontslagen worden? Dan denk ik, jongens, waar gaat het over? Waarom zou die in godsnaam ontslagen moeten worden omdat er nu een wedstrijd in het 100 loopt? Ja, het was een groot drama. Helemaal eens. Maar dan hoef je er toch niet gelijk koppen te rollen. En wat ik wel heel fijn daaraan vond, is dat onder de video die Sam Genoeg nou op de T100 kanalen online had gezet, kwam een reactie van de Triathlon Hour. Kijk, zij zijn natuurlijk echt bezig met sensatie. Hè? Dat is het enige wat ze doen. Hadden ze in grote hoofdletters, kapitalen, hadden ze geschreven, dit was het bericht waar we op aan het wachten waren of zoiets.
Ja.
Maar toen zat ik even de reacties daaronder te lezen en toen was ik echt wel blij om te zien dat er heel veel mensen zeiden van, joh, jongens, kunnen jullie nou misschien niet eens toegeven dat jullie te ver zijn gegaan met jullie oproep om hem te laten ontslaan? En stop eens in godsnaam met dat pestgedrag. Hè? Die woorden werden niet letterlijk gebruikt, maar daar kwam het op neer. En daar kwam dan ook geen reactie op vanuit die podcast meer. Maar ik vind dat eerlijk gezegd ook wel een beetje een gif voor de community, hoor, dit soort dingen.
Ja.
Waar is het voor nodig, Hans?
Ja, I know. Maar ook daar zit weer meer achter dan dat alleen. Hè. Je hebt de Triathlon Hour met Jack Kelly.
Ja.
Jack die natuurlijk binnen het wereldje ook wel wat bekend staat om de controverse op te zoeken. En langs de andere kant is hij ook commentator geweest voor de T100. Ja. En dat is hij nu al een tijdje niet meer. En er is ook op dit moment een beetje een vete gaande tussen Pro Tri News, wat dan ook zo'n Instagram-account is, en de Triathlon Hour, die elkaar af en toe wel wat proberen te overtreffen in toch wel opvallende clickbait nieuws en artikels en posts en dergelijke. Dus er zit meer achter dan dat alleen. En ik denk de reden waarom dat Jack Kelly nog eens extra kritisch is op de PTO en op de T100 is omdat ze op een gegeven moment de samenwerking met hem stopgezet hebben. En dan zit blijkbaar ook nog met gezamenlijke sponsorbelangen en dat soort zaken. Ja, het is echt wel
complex.
Heel een beetje complexe situatie. Dus Jack Kelly zou er beter aan doen van af en toe de toon wat te milderen. Want ik zeg het, ja, het is een beetje, ja, hoe objectief ben je, hè? Als je je werkgever,
je
ex-werkgever gaat aanvallen publiekelijk. Ja, dat.
Maar ik vind dat het wel mooi, want ik moet zeggen, dat is de laatste tijd een heel stuk minder. Maar Triathlon is natuurlijk ook regelmatig verweten dat we bijvoorbeeld te kritisch zijn op prestaties. En wellicht ook op organisaties, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar dan vraag ik me altijd af, de mensen die dat dan vinden, hoe kijken die in godsnaam naar dit soort berichten? Springen ze dan van een flat af? Of dan worden ze toch zwaar depressief als ze dit zien, Hans?
Ja, klopt.
Ja, ik weet het niet. Maar all right, Hans. Nou, Dan gaan we door, Hans. Maar er is niet zo heel veel te bespreken. Moeten we Menno Koas nog even erbij halen? Ik denk het wel.
Ja, als we het hebben over reacties en interviews, inderdaad. Menno gaat wel de Grand Final in Qatar doen, zag ik in het interview dat hij bij jou deed. Maar ik zag daar nog wel wat andere opmerkelijke zaken uitkomen, waarvan ik denk van, hey, ja, die jongen is gewoon goed bezig. Maar ook wel wat verrassende keuzes voor volgend jaar.
Ja, en dat vond ik eigenlijk nog niet eens zo heel verrassend. Ik bedoel, Challenge Rood had ik wel verwacht. Want die wilde die dit jaar natuurlijk gelijk al doen als hoofddoel. Nou, WK Kona, ook niet verrassend. Dat slot heeft hij nu op zak. Ik vond eigenlijk het mooiste dat hij aangeeft. Ik kan nog steeds doorgroeien en ik heb mijn limiet nog niet bereikt. En hij had het niet eens over een paar seconden, Hans. Hij heeft het gewoon over eigenlijk minuten.
Ja, dat vond ik ook wel een heel opvallende. Dan denk ik, want ik heb vorige keer nog zitten vergelijken. Je hebt het artikel ook nog gebracht van de tijden van Christian Bloemenveld tijdens zijn officieuze wereldrecord in Cozumel.
Ja.
Ja, dan deed Menno zelfs nog sneller. En als hij nu zegt van ja, ik kan nog beter. En dat gekoppeld overigens ook aan, en dat vond ik echt wel een stevige uitspraak, dat hij zei van ja, het moet beter dan 2 uur 35 om de mannen in Kona te kloppen. En dan doelde die vooral ook op de Noren.
Ja.
Ja, vond ik ook wel een stevige uitspraak. Hè?
Wat ik wel het leukste vind, want jij haalt dat artikel aan van Bloemenveld en die splits natuurlijk. En daar hebben wij vorige week met elkaar over gesproken in de podcast. En toen zeiden we tegen elkaar, toen noemden we die splits die Bloemenveld dan in Cozumel had neergezet en dan vergeleken we met die van Menno nu in Arizona. En Menno begon dus uit zichzelf over dat artikel. Hij zei ja, dat hij het had gelezen, want ik vroeg aan hem, wat doet het nou met jou dat je zo'n tijd neerzet, hè, die 7 uur 28, een dik persoonlijk record en Nederlands record, een van de snelste tijden ooit ter wereld. Wat doet het nou met jou dat je nu online allerlei verhalen ziet verschijnen, zowel bij ons triathlon, maar ook gewoon internationale triathlon media, over dat jij misschien wel een serieuze podiumkandidaat of winnaar bent van Kona volgend jaar. En toen zei hij wel van, ja, weet je, natuurlijk, ik lees het en het is grappig, maar ik heb er niet zo heel veel boodschap aan, ik kan daar niet zo heel veel mee. Nou, dat is logisch. En toen haalde hij dus zelf dat artikel aan over die splits van Bloemenveld. En toen zei hij dat hij het gelezen had, dat hij het leuk vond om te lezen. En toen zei hij ook, weet je wel, het enige wat ik kan doen is mezelf verbeteren. En ik weet ook dat ik die ruimte nog heb. Hè, en dat ik gewoon nog sneller kan. En hij doelde nu in dit geval vooral op het zwemmen. Want hij vond zijn zwemmen een beetje tegenvallen. Moet je nagaan, 48 minuten.
Ja.
Maar hij zegt, daar kan nog wel een minuutje of twee vanaf. En het lopen had hij vooral een hele laatste zware 8 kilometer. Daar heeft hij een beetje overgegeven, kon hij zijn voeding niet helemaal meer binnenkrijgen. Maar toen zei hij ook, ja, de druk was er ook een beetje af. Hè? Want ja, ik had een voorsprong van 7, 8 minuten. Dus ik wist wel dat ik, het moest wel heel gek lopen als ik hem niet zou winnen. Dan had hij nog wel het geluk dat hij de laatste 5 kilometer doorkreeg, dat hij ook nog onder die 7 uur 30 kon komen. Dus dat was dan wel weer een lekkere push richting het eind. Maar ja, Hans, weet je wel, we zitten in 2025. Ik had nooit gedacht, nou ja, nooit. Hij heeft natuurlijk heel vaak echt laten zien echt goed te zijn. Maar dat we nu gewoon over Menno praten in de mogelijkheid dat hij wel eens een Kona-podium zou kunnen pakken. Dat is krankzinnig,
ja,
joh.
Ja, nee, maar ja. Eén, je bent een Ironman-kampioen. Dat helpt.
Ja, ja.
Als je een Ironman wint, dan word je toch altijd wat harder bekeken als mogelijke kandidaat. Maar als je dat dan ook ziet in welke tijden en je gaat dan kijken naar de prestaties die Menno in het verleden al heeft neergezet.
Zo goed, hè?
Plus, je hebt al een vijfde plek te pakken in Kona. Ja, als je in Kona beter gaat doen, dan kom je wel heel dicht bij dat podium. En zeker met de tijden die hij nu heeft neergezet. Dus ja, het is een hele terechte dat er rekening met hem wordt gehouden voor het podium. Natuurlijk, dat gaat zijn probleem wel zijn in Kona. Er gaat wel een serieuze schietschijf op zijn rug hangen. Al in het fietsen. Ik denk niet dat hij een meter vrijheid gaat krijgen. Of laten we dan zeggen 12 meter vrijheid gaat krijgen. Dus,
maar dat is niet zo heel erg, Hans. Want als jij er inderdaad een 2:35 uit kan persen, of waarschijnlijk dus nog sneller, ja, dan kunnen ze op de fiets wel bij je blijven. Maar dan wordt het met het lopen wel heel lastig om er nog een keer bij te blijven.
Ja.
Ik vroeg ook aan Menno, hè, van heb je nou inderdaad het idee dat je echt bij die grote namen hoort? Hè? Dat je echt, hè, en dan heb ik het over een Bloemenveld, Leedlo, Kasper Storms natuurlijk. En ga zo nog eventjes door met echt die grote mannen. En toen zei hij ook van ja, ik heb dat gevoel niet eens per se altijd. Maar als je gewoon naar mijn prestaties kijkt, zowel de resultaten als een paar keer, nou ja, 7.36, 7.35, 7.28. Ja, dan kun je ook niet anders, zei hij, dan inderdaad wel toegeven dat ik er misschien wel gewoon een beetje bij hoor. Hij vond het denk ik best wel lastig om dat te zeggen, maar ik denk wel dat dat, weet je wel, dat is gewoon zo. Hè? Als je dat soort prestaties levert, dan ben je gewoon van de orde, nou ja, noem ze nog een keer op, Bloemenveld, Iden, Casper Stoorns en al die andere gasten. Je bent dan heel, ja, je hoort echt bij een select groepje gewoon.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Als je met dat soort mannen in één adem wordt genoemd, ja, dan ben je er wel zo'n beetje. Hè?
Laten we hopen dat zijn blessure niet al te groot wordt. Hè? Want hij heeft dit jaar natuurlijk een paar weken, maanden zelfs gemist dat hij niet kon lopen. Wat blijkt, hij heeft zijn kraakbeen is versleten, is kapot rond de enkel. Kraakbeen herstelt natuurlijk niet. Hij loopt eigenlijk nooit echt meer pijnvrij. Is daardoor ook belemmerd in de wekelijkse loopomvang. Dat is afwachten, Hans, want dat kan dus niet verbeteren. Ze gaan dit jaar, eind dit jaar nog wel eventjes kijken van is de schade dit seizoen nou groter geworden of is het wel redelijk stabiel? Maar één ding is wel zeker, prettig is het niet.
Nee, inderdaad. Langs de andere kant, want ik zeg het, ik zat zaterdag in Eeklo bij SMO Scott, de club waar Menno in België veel voor gereisd heeft. De T3-series bij ons gedaan, ook wat andere wedstrijden. Dus hij is best ook wel een bekend figuur in de Belgische triathlonwereld. Maar daar sprak ik dus met wat ex-ploegmaats van hem over Menno. Sterker nog, iedereen begon er eigenlijk spontaan tegen mij over. Ook zij waren echt onder de indruk, maar we waren er wel een beetje, en oké, dat is dan een geintje, een beetje aan het lachen ermee van. Menno heeft nu twee keer een topprestatie neergezet, terwijl die uit blessure kwam en nauwelijks gelopen heeft. Dus eigenlijk is het gewoon de boodschap bij Menno Colas is niet te veel lopen. En ja, vlak voor de wedstrijden gewoon 3-4 weken niet lopen en dan uitpakken met een geweldige marathon. Dat heeft hij nu al twee keer voor elkaar gekregen. Dus we lachten er wel een beetje mee, maar langs de andere kant is ook dat indrukwekkend dat je dat kan en dat je lichaam zo ver kan pushen.
Ja, is hij...
Hij zal het niet met mij eens zijn, denk ik, hoor.
Nee, maar Hans, we hebben natuurlijk in Nederland hebben we ook een Tristan Olij, Nick Heldoorn, Milan Brons, vergeet ik nou iemand nog op de lange afstand? Nee, ik denk dat we dan de grote namen bij elkaar hebben. Maar Menno is wat dat betreft wel echt veruit de meest getalenteerde, denk ik, hè?
Ik denk het wel. Als je ook puur en alleen al kijkend naar het palmares en dergelijke. Ik hoop dat de Nick wel terug op niveau geraakt, hè, want die rekende
is wel weer aan het trainen.
Getalenteerde mannen. Maar de afgelopen twee jaar is het met ups en downs geweest door blessures en operatie. Dus ik hoop dat we Nick daar ook wel weer mee kunnen bijrekenen. Maar op dit moment moet je wel vaststellen dat... hij is eigenlijk wel de nummer één in Nederland op het gebied van lange afstand, ja.
Alright, Hans. Nou, ik noemde er net al eventjes Yvonne van Vlerk. Als je het dan toch hebt over mensen die natuurlijk een prachtig palmares hebben op de lange afstand. Maar ze heeft een beetje pech, want ze won dit weekend een halve marathon in Hockenheim. Nou, om maar even aan te geven hoe snel ze is. Ze liep hem in 1 uur 15. Dat betekent een gemiddeld kilometertempo van, 3 minuten 32. Nou, ze is 45 plus, dus echt bizar snel. Maar ze was in voorbereiding op het WK 50 kilometer hardlopen in New Delhi, India dus. Maar die wedstrijd is afgelast. Hij zou over twee weken zijn, maar hij is afgelast vanwege slechte luchtkwaliteit.
Ja.
Nou ja, dan kun je natuurlijk ook afvragen, New Delhi, locatie voor een WK hardlopen, is misschien sowieso niet altijd verstandig. Maar dat is wel gek, hè, Hans? Twee weken van tevoren.
Ja, ik las het en ik had ook meteen zoiets. Ik denk, dit. 1, je traint er naartoe. 2, het ligt niet bij de deur. Dus ik denk dat zowat elke deelnemer alles wel zal vastgelegd hebben. Ruim op voorhand, reis en verblijf en dergelijke. Het is niet dat je even 3 dagjes naar India reist. Ja, ik zag het voorbij komen en ik dacht ook van, wow, dit is echt wel heel zuur. En je weet op voorhand, dat weet je op voorhand, als je naar India trekt, ja, luchtkwaliteit, dat is daar nog wel een ding. De kans is groter dat het een slechte kwaliteit is dan dat het een keer een goede dag is. Ja, nee, ik vind dit ook een hele vreemde, maar vooral ook een zure voor Yvonne, die er echt wel naartoe aan het werken was. En die dat dan, ze verklaarde zelf ook op social media dat ze eigenlijk nu in een topvorm zit. En dat ze zei van, ja, als dat WK verplaatst wordt, ga ik dan terug kunnen pieken naar een nieuwe topvorm. Dus ja, heel zuur.
Ja, heel zuur. Oké. Nou, jij hebt vast nog wel wat dingetjes.
Ja, niet zo superveel. Er is toch wat te doen geweest. Overigens, ik heb zo dadelijk nog wel een zeer indrukwekkende prestatie. Maar ik wou nog wel even terugpakken naar die slotverdeling bij Ironman. Dat blijft mensen bezighouden. Ik blijf daar nog steeds wat reacties op krijgen. Mm-hmm. Onze anonieme agegrouper die kwam nog met een voorstel waarvan ik vrees dat het niet gaat halen bij Ironman. Maar die zei van, hey, Ironman wil toch meer vrouwen aan de start. En ja, de wedstrijden in Europa, die zijn direct uitverkocht. Kunnen ze dan niet gewoon zeggen, 70% van de inschrijvingen zijn voor de mannen, 30% voor de vrouwen. En als de vrouwen niet uitverkocht zijn, kunnen wij dan die extra procenten mee invullen. En dan dacht ik van, ja, weet je, het is op zich niet eens zo'n gek idee. Maar als je ziet dat de dames 15% van het deelnemersveld gaan invullen, gaat Ironman niet zeggen van, we gaan 15% nee. Overschot houden, want uitverkocht is uitverkocht en daar gaan ze wel voor. Ze gaan echt wel voor die massa-events en als een wedstrijd niet uitverkocht is, dan is dat tegenwoordig geen succes meer, zeker binnen Ironman Europa. Dus ik vrees ervoor dat gaat...
Maar moeten we ook niet gewoon de conclusie trekken, Hans, dat je een... Je kunt het toch een organisatie niet echt kwalijk nemen dat er gewoon veel minder vrouwen zijn die meedoen dan mannen. Dit is echt iets wat gewoon een, ja, weet ik veel, cultuurdingetje, hoe noem je zoiets. Mm-hmm. Maar dat zit er gewoon een beetje ingebakken. En die verandering moet dan echt vanuit die vrouwen komen en niet vanuit de organisatie, denk ik. Want het is niet dat eigen mensen ook maar een strobreedte in de weg legt.
Nee, klopt. Je kan je de vraag stellen van, als een evenement direct uitverkocht is, van, krijgen dan genoeg vrouwen de kans om mee te doen? Maar dat lijkt mij toch... Ja, dat zullen ze alleszins al wel onderzocht hebben en bekeken. Dat lijkt mij
en
wel,
dat is toch sowieso niet zo, Hans? Want ik bedoel, dan zou dat bijvoorbeeld kunnen dat je een keer een wedstrijd hebt waarbij het helemaal scheef staat. Maar het is iedere keer dezelfde percentages, weet je wel. Het is altijd 80-20, 85 om 15, 90 om 10 zelfs. Dat is gewoon een gegeven. Ik denk wel dat we met elkaar misschien moeten accepteren dat we nou eenmaal een iets extremere sport doen. En ja, misschien mag je het allemaal in 2025 niet zeggen. Maar over het algemeen zijn mannen nou eenmaal sneller geneigd zulke extreme uitdagingen aan te gaan dan vrouwen. Dat is gewoon een feit.
Ja, ja. Hoewel dan weer, en dat zie je ook bij een Yvonne van Vlerken, zo'n 50 kilometer, en zeker als je naar de 100 kilometer gaat en meer, hoe langer de afstanden, hoe groter de kans dat de vrouwen sterker zijn dan de mannen weer.
Dus ja, maar ik zeg ook niet dat ze niet sterk zijn, vrouwen, of niet, dat ze het niet goed kunnen. Alleen, het is gewoon een feit dat extreme dingen vaker worden gedaan door mannen dan door vrouwen. En ja, in dat geval, ja, we hebben nou eenmaal een wat extremere sport. Of in ieder geval een sport die snel als extreem wordt gezien. Vrouwen zijn hartstikke goed in staat om een triathlon te volbrengen, welke afstand dan ook. Alleen, ja, weet je wel, de historie leert ons dat nou eenmaal meer mannen doen dan vrouwen. En dan denk ik, ja, misschien moet je er ook gewoon een beetje bij neerleggen of zo, ja.
Ja, klopt. Langs de andere kant is triathlon natuurlijk wel de sport bij uitstek waar gepraat wordt over inclusiviteit en een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. Ik denk dat er weinig sporten ter wereld zijn waar zeker op de Olympische afstand eigenlijk evenveel aandacht naar de mannen als naar de vrouwen gaat. Er zijn er een aantal, maar ja, ik denk misschien tennis.
Wat dacht je van schaatsen, Hans? Wielrennen, hardlopen?
Ja, wielrennen absoluut niet. Hè. Misschien nog een stukje in Nederland, omdat jullie zoveel toppers hebben. Maar als ik hier de aandacht van...
Ja, maar je bedoelt nu puur media dan?
Ja.
Ja, oké. Media dan, oké.
Ja. Bij ons worden gewoon de wedstrijden van de mannen en de vrouwen elke keer apart uitgezonden. En die hebben allemaal hun publiek en iedereen heeft daar een mening over. En dat zie je toch minder bij andere sporten. Daarom dat ik het vergelijk met een tennis, daar heb je toch wel iets meer aandacht ook voor de vrouwen. Maar ja...
Maar ja, Hans, als je het dan over media hebt, dan wil ik toch ook eventjes een kritische noot breken, hoor, over de Belgische media. Dat hadden we misschien eerder moeten doen. Want dan gaan we eventjes terug naar het WK 70.3 in Marbella. Mm-hmm. En die discussie hebben we natuurlijk al met elkaar gevoerd. Hè. Er kwamen wat zure reacties, niet eens zozeer bij ons, maar gewoon in het algemeen over dat Greg van Avermaat dan wereldkampioen was geworden en dat veel aandacht kreeg.
Ja.
Nou, wij hebben duidelijk gezegd dat wij dat in ieder geval persoonlijk onzin vinden en dat we het hartstikke fijn vinden dat dit soort voormalig wielertoppers eigenlijk een mooi uithangbord worden voor de triathlonsport. Maar los van onze mening vond ik het wel heel gek om te zien, en dat is geen kritiek op Greg van Avermaat, maar ik denk wel dat het iets is wat best gezegd mag worden. Als ik dan bij jullie de grootste kranten zie die een volledige pagina over Greg van Avermaat wereldkampioen, en dan staat er een één kolommetje naast met Jelle Geens wereldkampioen.
Ja.
Dan gaat er wel echt iets helemaal mis, Hans.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Dat is, maar dat was het laatste nieuws. En dat is door veel mensen mij ook gesignaleerd en opgepikt geweest. Er is veel commentaar op gekomen. Hans van de Wegen, bekend columnist, heeft daar ook hard op gereageerd. Ook nog wel het voorbeeld laten zien van het nieuwsblad waar het net andersom was. Maar dat is wel een typische aan de Belgische media, is om die nevensporten een beetje te betuttelen betuttelend te behandelen als zijnde van het is allemaal niet zo belangrijk. En dat is toch wel een jammere vaststelling. Want uiteindelijk, weet je, Jelle Geens die is wereldkampioen, maar er zijn een pak meer mensen die de wedstrijd nu herinneren als hij de Greg van Avermaat werd daar wereldkampioen. En het is een discussie die ik ook al vaak met wat mountainbikers gehad heb, met de elites, die ook nauwelijks in België in het nieuws komen. En sterker nog, die krijgen dan zo één regeltje achteraan het artikel vermeld of in een samenvatting op tv. Want dan gaat het eigenlijk alleen maar over Mathieu van der Poel, als die nog eens meedoet, of Tom Pidcock. En dan denk ik ook van, dat is zo jammer. En zeker in ook zo'n mondiale sport, triathlon is ook een mondiale sport, mountainbike ook. Dat is in andere landen een stuk groter dan wielrennen, maar hier in België, als Mathieu meedoet, dan bekijken we het met een vergrootglas. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik ben daar zelf ook af en toe schuldig aan. Als Mathieu iets post over dat hij toch wel weer plannen heeft om een triathlon te doen, dan nemen we dat natuurlijk ook gretig over, want dan weet je ook, je hebt meer lezers en het is goed voor de sport.
Ja, maar dat vind ik logisch, Hans. Dat doen wij allebei en daar kun je van vinden wat je vindt. Ik begrijp de kritiek niet waarom dat niet interessant zou zijn. Maar goed, er zijn mensen die er zo over denken, dat is helemaal goed. Maar dat vind ik wel echt een wezenlijk verschil als dat je een age group winnaar hebt en gewoon de beste van de wereld, die ook nog eens de meest uitzonderlijke wedstrijd won op een uitzonderlijke manier. Dat je de verhouding daarvan maakt, 3/4 versus 1/4. Ik vind dat vond ik zo apart toen ik dat zag. Ja, en nogmaals, dat is niks ten nadele van wat Kijk van Avermaat heeft gedaan, want ook dat, weet je wel, prachtige prestatie. Ik heb ervan genoten. En ik denk dat het heel belangrijk is voor de sport. Alleen, het is wel een heel gek signaal. Plus, want er komt ook gewoon bij, Hans, 99% van de mensen die krant leest, die kent de sport triathlon niet of nauwelijks.
Nee.
Die lezen dat en die denken gewoon dat Greg van Avermaat de beste van de wereld is geworden.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
Nee. Ja, we hebben het daar eerder ook over gehad. Hij was 22e agegroeper. Dus,
nog steeds supergoed hoor.
Ja. Maar, met een geweldige fietstijd, waarmee hij bij de pro's ook flink wat volk achter zich had gelaten. Inderdaad. Ik zeg het enige positieve dat je hiervan kan meenemen is dat meer mensen in aanraking komen met de sport, maar de verhouding is compleet mis. En dat heb ik wel meer. En dan denk ik ook van, god, weet je, we hebben nu, om een voorbeeld te noemen van een sport die ik ook heel leuk vind, de Black Devils, de Belgische rugbyploeg, die eigenlijk op één puntje na het WK hebben gemist, gelijk gespeeld tegen Samoa, die er elk WK bij zijn, die echt dat is echt een rugby-legende, zeg maar, Samoa. De Belgen hebben gewoon een fantastische parcours afgelegd in het rugby. Maar ik zie nog altijd geen live wedstrijden op tv komen qua rugby. Er waren wel nu in die laatste campagne een paar livestreams via Sportza. Maar dan denk ik van, zend dat eens uit en ga niet de zoveelste veldcross in een of andere patatenboerendorp live brengen. Overigens is daar ook heel veel commentaar op dat minder en minder gebeurt en het allemaal betalend is. Dus, maar ik denk dan gewoon van, dat soort sporten, dat verdient eigenlijk veel meer aandacht dan wat het nu is. En dan heb je dan topprestaties in triathlon en dan ga je dat toch wel weer overbloemen met de wielrenner die het goed doet. Ik vind het ook, een compleet scheefgetrokken verhouding, Tim.
Is dat jouw favoriete sport, Hans, rugby, naast triathlon?
Naast triathlon is dat wel zo wat mijn favoriete sport,
Van waar komt die voorliefde?
Ik denk omdat het een beetje te vergelijken valt qua triathlon. Het is een heel eerlijke sport.
Maar je hebt niet zelf gerugbied? Of,
Nee. Ja, okay. Ik heb wel een paar keer de vraag gekregen. Vrienden van mij die speelden toen ik studeerde in een rugbyploeg in Arenonk, bij de Pitbulls, hier vlakbij bij in de buurt. En die hebben me wel een paar keer gevraagd. En het enige wat mij tegenhield was dat ik die gasten eigenlijk elke 3 maanden wel met een of andere blessure of in het gips zag rondpikkelen. Dus het is een mooie sport, maar het is ook wel harde sport en blessuregevoelig. Dus ja. Ik heb er zelf nooit aan gedaan. Maar ik vind het fantastisch om te kijken. Ik vind het een heel eerlijke sport. Er is heel veel fair play. Er is heel veel respect naar elkaar. Je merkt ook in de tribunes is er veel respect. Toeschouwers die zitten gewoon tussen elkaar, te supporteren. Als de tegenstander een geweldige try scoort, dan applaudisseert iedereen. Dan is het niet van, oh, boe, oh, nee. Okay. Nee, dat is gewoon, ja, knap gedaan, mooie actie, applaus. Nee, ik vind dat echt een super mooie sport. Eigenlijk een van de sporten die het meest de term sport belichaamt, vind ik. Op de manier waarop dat beoefend wordt, op een vrij eerlijke manier. Ja, ik vind het super mooi om naar te kijken.
En kijk je dan ook American voetbal of vind je dat iets heel anders?
Nee. Dat vind ik dan weer... Ja. Eén, vind ik veel te ingewikkeld. Duurt allemaal veel te lang. En dan komt de verdedigende lijn erin en de aanvallende lijn. Nee, weet je, rugby, dat is lekker hard. Die hebben geen schouderstukken nodig en helmen en zo. Hoor.
Ja, het zijn eigenlijk twee hele andere sporten. Hè? Maar ik moet zeggen, ik heb van allebei te weinig verstand. Dus.
Ja, ik van American voetbal ook te weinig verstand. Ik heb me wel voorgenomen, ik wil dat wel eens een keer live zien. Want ik hou ook wel van die Amerikaanse sporten en met elk jaar naar Hawaii te trekken. Ik heb ook wel eens in een sportcafé mee zitten supporteren met wat Amerikanen als het over baseball ging. Want dat is altijd de periode dat je die hoe noemt dat dan weer? De World Finals zeker?
Ja, de major, denk ik.
Eigenlijk als het WK van het baseball, ongeacht het feit dat het alleen maar, de World Series, ja. Ongeacht het feit dat het alleen maar Amerikaanse teams zijn, ben je gewoon wereldkampioen als je daar wint. dus ik vind dat wel eens leuk om te volgen, maar dat duurt allemaal, ik weet niet hoe lang. IJshockey ben ik al wel live gaan kijken, vind ik ook fantastisch om te zien. Een keer naar een wedstrijd van de LA Kings gaan zien, en dat is ook allemaal op hoog niveau, dat is mooi. Dus eigenlijk een American football match wil ik nog wel eens meepikken.
Nou Hans, dan maken we samen de Amerikaanse sport wel compleet hoor. Want ik heb live een wedstrijd van de New York Yankees gezien, honkbal dus. Ja. En basketbal, de New York Knicks heb ik ook gezien. Ja. Maar ik moet zeggen, als ik dat soort, weet je wel, dat zijn dus 2 keer een wedstrijd die ik dan heb gezien. Als je dat kijkt, dan besef ik me soms wel waar we nog in Europa kunnen verbeteren. Hè? Wat een beleving is dat zeg.
Ja, dus het showgehalte is geweldig, hè. Nee, dat vind ik ook. Dat doen ze heel goed. Ze trekken mensen naar het stadion toe en zorgen dat je daar echt wel een experience krijgt. Dus
er kwam een kijkersvraag binnen, een luisteraarsvraag. Hans, wat vind jij ervan dat Tim altijd gelijk heeft met de glazen bol? Anonieme inzender.
Oh god. Ja, dat is een mooie. Laat ik nu net dit weekend ook een gelijkaardige opmerking hebben gekregen van een van de vaste luisteraars van onze podcast. Iemand die wekelijks luistert. En die vroeg van, op basis waarvan bepalen jullie wie de winnaar is van de glazen bol? Want jij had Jelle toch juist, hè? En hij zei, ja, Tim claimt hem. En ik zei, ja, eigenlijk is het zo van wie het hardst claimt. Ik zeg, en dat is meestal Tim, die wint. Dus.
Ja, het zijn gewoon Nederlandse regels, hè? Dus voor die luisteraar dan, Nederlandse regels.
Ja, dus voilà. Dus dan is dat ook voor eens en voor altijd duidelijk. Is eigenlijk van, ik moet Tim al keihard afdrogen voordat hij mij claimt als winnaar. Want anders is hij altijd de winnaar. Dus ja.
Alright, Hans. Nou, ik denk dat we er wel een beetje doorheen zijn. Hè? Het was echt een rustig weekje. Aankomend weekje...
Ik had nog één dingetje. Okay. Dat had ik nog beloofd. En dat is wel een redelijk straffe prestatie. Patje Pieks. Zo staat hij bekend in België. Patrick van den Broeke, 50er uit Oudenaarde. Ambassadeur van het Belgische wetsuitmerk, die ook partner zijn van ons, maar maakt verder niet uit. Patrick is vooral de ambassadeur van Pieks en wordt door heel veel mensen Patje Pieks genoemd. Die heeft meegedaan afgelopen weekend in Nepal. aan de Himalayan X-Tri Solo 0.5 triathlon. Okay. Dat is een beetje het kleine broertje van de Himalayan X-Tri. Een halve triathlon. 1,9 kilometer zwemmen in wat ze daar zelf bestempelen als een subtropisch meer. Maar de temperaturen zijn daar doorgaans tussen de 14 en de 18 graden. Dus dat is naar Nepalese normen blijkbaar subtropisch. 90 kilometer fietsen met 2400 hoogtemeters. En met constant zicht eigenlijk op de besneeuwde toppen van 3.000-8.000 meter plus bergen, zoals de Himalaya zelf. Het is eigenlijk een beetje in het voorgebergte van de Himalaya. Het noemt wel de Himalayas, dus al die bergen bij elkaar. En dan 21 kilometer lopen, ook daar nog eens 1470 hoogtemeters met de finish bovenaan. En de winnaar daar, Alkis Giouvanelis, een Griek, die had 8 uur 11.01 nodig. Ik ben nog eens extra gaan kijken van, was dat dan de winnaar van de volledige of de halve? Maar het was effectief de halve die hij won in 8 uur 11. Dat is meestal wel een teken hoe zwaar zo'n wedstrijd is. Patrick is daar achtste geworden. Kwam als eerste uit het water. En dat is toch wel een knappe prestatie dat je dat doet. We staan op de vooravond van december. En dan nog als Belgische atleet getraind richting zo'n uitdaging. Hij was er al een paar dagen, zag ik, om de streek daar wat te verkennen en te wennen aan de temperaturen. Want het is daar uitstekend weer. Maar ja, ik vond het wel indrukwekkend. De Himalayan X-Tri. Je moet het maar eens bekijken. Het ziet er allemaal best spectaculair uit, vind ik.
Ja, het zijn wel echt... Altijd als ik dit soort dingen hoor, denk ik... Jeetje, wat heb je toch eigenlijk een mooie wedstrijden die je zeer waarschijnlijk nooit gaat doen. Maar je hebt... Weet je wel, er zijn zoveel mooie mogelijkheden die je hebt wat dat betreft. Ook de trails die ik wel eens voorbij zie komen, weet je wel, in dat hoge berg. Dat is echt genieten. Alleen met dat soort dingen is het ook wel een beetje, je moet het ook een beetje aandurven. Hè? Want het is niet iets wat je denkt van, nou, ik heb er zin in. Ik pak hem volgende week eens eventjes mee, weet je wel. Je moet er heel specifiek op voorbereiden.
Nee, het is niet dat je even gaat kijken van welke Ryanair-vluchten zijn er naar Nepal en welke dag voor de wedstrijd vlieg ik er naartoe en hoe doe ik dat met mijn fiets. Overigens, Patrick ook nog mechanische pech gehad. Hij had blijkbaar een huurfiets, wat denk ik ook al wel wat zegt van hoe moeilijk het is om naar Nepal te geraken met je eigen wedstrijdfiets. Ja. Dus met alle gevolgen van dien. Maar het lijkt me wel leuk om zo eens een avontuur aan te gaan. En ik denk ook dat het net iets meer avontuur dan echte topsport is. Langs de andere kant vind ik wel... Als je dit uitdoet, ja, dat is echt wel topsport.
Ja, dat is echt tof. Oké, Hans. Nou, aankomend weekend ook rustig nog. En daarna, dan is het Qatar, hè? De Grand Final, T100.
Ja, klopt.
Heb je daar nou zin in? Of heb je zoiets van, die moeten we nog even afvinken en that's it?
Goh, ik kijk wel uit naar het duel tussen Jelle Geens en Hayden Wild. Want ik... Ik denk wel dat Jelle na het behalen van zijn wereldtitel er al op zal gebrand zijn om Hayden nog een keer te kloppen. Dus ik vind daar alleen al voor wordt het de moeite. Ik zag ook nog een interview verschijnen in het nieuwsblad van goede oude Willy Gosses, die nog altijd blijft doorgaan. Ondertussen een stukje in de 70. Hij is de oudste wiskundeleraar van België, overigens. Triathlon-journalist, dus draait al heel lang mee. Maar weigert op pensioen te gaan, dus blijft gewoon doorwerken. En ook voor de krant. En deed een leuk interview met Pieter Hemerijk, waarin Pieter echt wel stelde van, ondanks alle chaos die er gebeurde in Dubai bij de T100, dat hij best wel tevreden was over zijn eigen wedstrijd. Los dan nog van de mechanische pech dat hij had. Maar dat eigenlijk de drie onderdelen weer goed aanvoelden. En dus ook daar kijk ik naar uit, van dat Pieter ook nog een goede Qatar kan neerzetten. En een goede Bahrein, hè, want hij doet volgende week, is dat volgend weekend? Het weekend nadien, denk ik, dat Bahrein is. Doet hij daar de 70.3 Ironman ook nog. Maar goed om te horen en te lezen dan dat Pieter ook van zichzelf wel vindt dat hij een beetje terug is. En dat is goed nieuws.
Ja, dat is wel alleen het enige wat ik daarvan, want ik ben het 100% met je eens. Het enige lastige daarvan is, denk ik, dat het wel heel laat is. Het seizoen is er dan bijna op. Zit er bijna op. Dus het had zo fijn geweest als het net iets eerder was of zo. Of laten we in ieder geval zo. Laten we het positiever insteken. Laten we hopen dat hij die lijn dan door kan trekken tot aan het begin van volgend seizoen weer.
Ja.
Want dat is natuurlijk best wel lastig.
Mm-hmm.
Nou, je hebt er niet echt wat op te zeggen.
Nee, ik ben met je eens. Dus het enige wat je kan bekijken is wat vroege wedstrijden meepikken in 2026. En misschien proberen... Ja, ik weet niet of het echt nog een doel is van Pieter om zich opnieuw eens voor Kona te kwalificeren. Maar misschien wat leuke doelen uitpikken om door te blijven gaan en een goede winter te pakken. Hè.
Ja, heb je, want jij weet, je hebt geen idee verder wat het doel is. Nee.
Dat, ik denk dat voor hem nu even was het dat drieluik dat hij voor zichzelf gesteld heeft als einde van het seizoen. En ik denk dat heel veel daarvan afhangt ook van wat hij volgend jaar gaat doen, van hoe goed hij daaruit komt. Dus
okay. We gaan het zien. Nou Hans, spannend. Fijn in ieder geval dat het weer een beetje goed presteert. Hè? Dat is wel iemand, als je het iemand gunt, is het Pieter wel wat dat betreft.
Ja, voilà.
Oké, Jans, doen we nog een rondje Amerikaanse sporten of gaan we hem afsluiten?
Wat mij betreft gaan we hem afsluiten. Want we begonnen hier aan met elkaar en dan zeiden we van ja, het gaat geen al te lange worden, er is eigenlijk niet zo heel veel. En 50 minuten later zijn we weer aan het lullen.
Voel ik het wel een beetje aan dat je een beetje klaar met me bent, Hans? Dat je een beetje klaar met de podcast voor vandaag?
Ja, absoluut. Want dan begin je weer over die glazen wol en zo. Nee, lap maar uit.
Alright, Hans. Volgende week zijn we terug. Natuurlijk gewoon weer met, wat is het? Dan is het dus de 312e aflevering. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Moeten we wel even wat onderwerpen gaan bedenken. Want echt wedstrijden zijn er dit weekend niet. Dus dan zullen we ongetwijfeld gaan vooruitblikken op dus die finale in Qatar, die 200 finale.
Misschien dat Vincent Louis dan nog gaat reageren op Colin Chartier of zo.
Ik hoop het eigenlijk wel, Hans, want er moet toch wat mee gebeuren, toch?
Ja, voilà.
Allright, Hans, ik spreek jou volgende week.
Tot dan.